Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. We noemden nu Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Verder zijn we verzocht om een gedeelte uit Gods heilig woord te lezen, wat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, vers 1 tot en met 19. Dus Johannes 21, vers 1 tot en met 19, daar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Johannes 21 en daarvan de eerste 19 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de 3de maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, Hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Tot zover.
Zullen we verder zingen van Psalm 116, de verzen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En vers 3, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. We noemden nu Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. En inmiddels zal er worden gecollecteerd.
Thank you.
Onder de vele hartstochten die onze Schepper in onze zielen geplaatst heeft, munt vooral de liefde uit. Wanneer deze liefde op de juiste manier werkzaam is, zullen wij daardoor zalig zijn, hier en eeuwig. Zij die Christus Jezus, in wie alles wat schoon en beminnelijk is zich verenigt, hartelijk lief hebben, verheugen zich in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En het zal hun zaligheid zijn, hiernamaals zijn heerlijkheid te aanschouwen. Zeer groot en vermogend kan de liefde zijn die er tussen mensen plaats heeft. Hoe nauw waren de harten van David en Jonathan verbonden. Hoe teer beminde Rut haar schoonmoeder. Uw volk, zegt zij, is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. De 7 jaren die Jacob om Rachel diende, waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Maar zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, is de wederzijdse liefde tussen Jezus en zijn vrienden groter en krachtiger. Die Jezus kennen, hebben nevens hem niemand in de hemel. Nevens hem laten zij zich niets op aarde gelusten. Hun liefde is sterk als de dood. Hun kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren. Vele wateren kunnen deze niet uitblussen. En wie zal de liefde van Jezus uitspreken? Hij gaf zich over voor hen tot in de dood. Alles wat hij in zichzelf is, is hij eeuwig voor hen. Hun trouweloosheid vermindert zijn liefde niet. Deze liefde gaat de kennis te boven. We zullen deze morgen de oorsprong en de werking van de liefde tot Jezus wat nader bezien. Mochten onze ogen worden geopend om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Mochten wij met een verbrijzeld en verootmoedigd gemoed ons in vurige begeerte tot hem uitstrekken, om door zijn bloed gereinigd en door zijn geest bekwaam gemaakt te worden om hem te beminnen. De woorden van onze tekst kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk, Johannes 21, daarvan het 15e vers. Johannes 21, het 15e vers. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. We zien in onze tekst Jezus' onderhandeling met Petrus. Ten eerste de vraag van Jezus. Ten tweede het antwoord van Petrus. En ten derde de opdracht aan Petrus. Dus Jezus' onderhandeling met Petrus, staan we ten eerste stil bij de vraag van Jezus. Vervolgens het antwoord van Petrus. En tenslotte de opdracht aan Petrus. Eerst iets over het verband waarin onze tekst staat. Nadat Jezus uit het graf was verrezen, openbaarde hij zich diezelfde avond in het gezelschap van zijn discipelen, waarin alleen Thomas afwezig was. 8 dagen daarna verscheen hij opnieuw, wanneer Thomas in dat gezelschap wel aanwezig was. Na deze openbaarde hij zich voor de 3e keer... aan verschillende van zijn discipelen bij die zee van Tiberias. De berg in Galilea, waar Jezus zich aan al zijn vrienden wilde openbaren, was waarschijnlijk in de nabijheid gelegen. En daarom hielden zij zich omtrent deze streek op. Zij waren gaan vissen. Ondanks al hun pogingen vingen zij de hele nacht echter niets. In de morgenstond zagen zij iemand op de oever staan die zij niet kenden. Hij onderwees hen waar zij het net moesten uitwerpen. En door zijn wonderlijke medewerking beschikte hij hun ogenblikkelijk een buitengewone vangst. Deze gebeurtenis leidt ons op om te denken aan de verschillende uitwerkingen van de prediking van het evangelie. Wat voor pogingen Gods dienaren ook in het werk stellen om het net van het evangelie uit te werpen en zielen te vangen, zij zullen zeker worden teleurgesteld zolang de Heer niet krachtig meewerkt. Maar wanneer zijn tijd gekomen is en hij opstaat tot hun hulp, dan zullen ook hun geringste pogingen met een gewenste vrucht worden bekroond. De apostelen konden hieruit zien hoe gezegend hun prediking in het vervolg zou zijn. Maar tegelijkertijd moesten zij nooit vergeten dat hun voorspoed alleen van de Heere was. Door deze buitengewone vangst gaf men nauwkeuriger acht op de onbekende die deze raad gegeven had. Johannes herkende Jezus en deelde zijn ontdekking aan Petrus mee. En Petrus wierp zich daarop, na zijn buitengewone voortvarendheid en ijver, in de zee om des te eerder aan de oever bij Jezus te zijn. De anderen kwamen ook al gauw met de vissen aan land. En Jezus hield met hen het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen wie hij was. Daar niemand van hen enige twijfel kon voorwenden. Zij wisten alle heel goed dat het de Heere was. Maar na Jezus' opstanding durfden zij vooral in het begin niet zo vertrouwelijk met hem om te gaan zoals zij voorheen gewoon waren. Na het middagmaal hield Jezus een merkwaardig gesprek met Petrus, waarvan het eerste gedeelte Petrus zelf betrof, terwijl het volgende gedeelte vooral in betrekking tot Johannes was. En hiermee maakt Johannes, na een gepaste aanmerking over de invulling en de zekerheid van zijn geschiedverhaal aan zijn evangelie, een einde. Onze tekstwoorden gaan over dat gedeelte van Jezus' onderhandeling met Petrus, wat Petrus zelf betreft. Mochten wij alle onder de nadere beschouwing van dit gesprek, als in Gods tegenwoordigheid, onszelf ernstig afvragen of wij de Heere Jezus Christus waarlijk lief hebben. Of wij onze liefde tot hem tonen door de gesteldheid van ons hart en het ganse beloop van onze levenswandel, zowel in het verborgene als voor de mensen. Doorgrond ons, o God, en ken onze gedachten. Zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons door uw geest op de eeuwige weg. Amen. De tijd en de aanleiding van dit gesprek wordt ons in het 15e vers beschreven. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Zij hadden nu het middagmaal gehouden met de wonderlijke spijze die bij Jezus aan de oever gevonden werd. Wat voor gesprekken er tijdens de maaltijd gehouden zijn, wordt niet gemeld. Die zullen zeker zeer belangrijk en nuttig geweest zijn. Jezus liet geen ogenblik nutteloos voorbij gaan en verwaarloosde nooit één gelegenheid om goed te doen. Men was daarna waarschijnlijk van de tafel opgestaan. Er is echter geen reden om te denken dat iemand van de discipelen zich verwijderd had. Hun liefde tot Jezus deed hen zijn nabijheid waarderen. Zij beminden hem hartelijk en stelden een hoge prijs op zijn onderwijs. Al de discipelen van wie in vers 2 gesproken wordt, waren dan getuigen van de volgende onderhandeling. Nadat Jezus zijn vrienden met zijn gunstrijke verschijning verblijd en met een wonderlijke spijze gevoed had, wilde hij hun, en in het bijzonder aan Petrus, enkele belangrijke lessen geven. Hun liefde tot hem opwekken, hun ootmoed en zelfkennis bevorderen en hen tot ijver en naastigheid in hun gewichtvolle ambt aansporen. Dit is ook het hoofddoel van Jezus wanneer hij zijn vrienden nu bezoekt en zijn heerlijkheid aan hun zielen openbaart. Hij wil dat deze vertroostingen ons tot diepe verootmoediging en uitgebreidere liefde tot hem en zijn volk en tot ijver en vlijt in de uitoefening van al onze plichten krachtig zullen opwekken. Jezus verleent ons zijn genadige nabijheid niet alleen opdat wij daarvan de troost zouden smaken, maar vooral opdat wij daardoor wijzer en beter zouden worden en meer heilig zouden zijn, gelijk hij heilig is. Zien wij nu ten eerste de vraag van Jezus. Na het middagmaal zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Jezus spreekt Petrus met de naam van Simon, Jona, aan. Simon was zijn eigen naam. Jona of Bar-Jona, zoals hij in Matteüs 16 genoemd wordt, zijn toenaam. Hij was de zoon van Jona of Joanna, zoals in sommige handschriften en oude vertalingen gelezen wordt. Het zou kunnen zijn dat de heiland met dat doel aan Simon tijdens dit gesprek de toenaam Jona en niet Petrus geeft. De naam Petrus had hij van Jezus ontvangen. En Jezus wilde hem daardoor verootmoedigen en zijn aandenken verlevendigen aan zijn droevige val. Waardoor hij de naam Petrus, wat rotsteen betekent, zich onwaardig gemaakt had. Hebt gij mij, zo luidt de vraag van Jezus, liever dan deze? Jezus is de hoogste achting en liefde ten volle waardig. Als God bezit hij alle volmaaktheden op de volmaakste wijze. Als mens is hij volkomen in heiligheid en goedheid. Alles wat schoon en beminnenswaardig is, vinden wij in hem verenigd. Als middelaar is hij met oneindige majesteit en heerlijkheid bekleed. Alle macht is hem gegeven op aarde en in de hemel. Zijn wijsheid is onuitsprekelijk groot. Zijn ontferming gaat alle begrip te boven. Zijn trouw is onwankelbaar. Zijn geduld onbepaald. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is de fontein des levens en in zijn licht alleen kunnen wij het licht aanschouwen. Door gadeloze liefde gedrongen, verliet hij de heerlijkheid des vaders, nam de gestalte van een dienstknecht aan en werd als een mens onder de mensen geboren. Leefde in armoede en gebrek, verachting en vervolging en leed de allerverschrikkelijkste lichaamspijnen, de allerijselijkste zielenangsten en stierf een vervloekte en bittere dood op Golgotha. Het doel van deze diepe vernedering en onbeschrijfelijke ellende was zijn grootheid waard en doet hem, die God kent, verbaasd en opgetogen de liefde van Jezus, die de kennis te boven gaat, roemen en bewonderen. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood des kruises, om een grote schare uit alle geslachten en naties tot heerlijke ontvouwing van al Gods deugden, tot eeuwige verheerlijking van oneindige majesteit en oneindige ontferming. Uit de diepste afgrond van onbegrijpelijke, eeuwigdurige ellende te verlossen en over te brengen tot Gods zalige gemeenschap, waarin de verloste eeuwige verzadiging van vreugde zullen vinden. Niet eerder stierf hij, voordat hij zegepralend kon uitroepen: het is volbracht. Hij stond op uit de doden en voer als overwinnaar ten hemel. En werd daaraan Gods rechterhand geplaatst om als de verheerlijkte middelaar te bidden voor hen die hij gekocht heeft met zijn bloed. Om hen op te wekken tot een nieuw leven. Om zich met hen te verenigen en heilig te maken gelijk hij heilig is. En te bewaren, te verlichten, te vertroosten en tenslotte over te brengen in de woningen daarboven. Hij is van God voor hen geworden tot wijsheid, heiligheid, rechtvaardigheid en verlossing. In hem vinden zij een volkomen wegneming van al hun bezwaren en een volkomen vervulling van al hun begeerten. Hij is voor hen een onuitputtelijke bron van verlichting, sterkte, heiligheid en zaligheid, waaruit zij steeds om niet, door het geloof, het water des levens kunnen verkrijgen. Hij blijft steeds getrouw en onveranderlijk hun vriend. Zijn nabijheid geeft hun ware blijdschap. Zuivere vermaking, onuitsprekelijk verheven boven alle genoegens van deze wereld. In hem genieten zij ware troost in alle tegenspoeden. In hem wandelen zij met blijdschap op de paden van deugd en godsvrucht. In hem mogen zij zegepralen over alle verschrikkingen van de dood. Daar zij ondervinden dat het eeuwige leven in hen is begonnen en de dageraad van het eeuwige licht in hun zielen aanbreekt. In hem zullen zij zalig sterven en blijmoedig verwachten de dag van de vernieuwing van alle dingen. En dan door hun verlosser naar het lichaam onsterfelijk worden opgewekt. Voor zijn troon verschijnen, getuigen zijn van zijn heerlijkheid. Waar hij als de rechter van hemel en aarde de rechtbank zal zetten en het eeuwige lot van duizenden miljoenen zal beslissen. Verder, wat betreft hun zalige vonnis, zullen zij de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde beërven, waarin gerechtigheid woont, waar zij volmaakt, heilig en onsterfelijk, in de gunst en gemeenschap van God, door Christus Jezus, een nooit meer eindigende zaligheid zullen genieten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, nog waarvan iets sinds mensenhart is opgeklommen. Zie, mijn waarde vrienden, zo heerlijk en beminnenswaardig is Jezus in zichzelf. Zo groot en gewichtig zijn zijn weldaden. Zo veilig en zalig zijn degenen welke hij verwaardigd heeft met zijn vriendschap. Hij heeft dan ook het volste recht op ieders liefde. Maar helaas, wij zijn van nature blind voor zijn heerlijkheid en ongevoelig voor zijn liefde. Voor velen is hij een ergernis en dwaasheid. Van velen moeten wij wenende zeggen dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Daarentegen, degene die geloven, is hij dierbaar. Zij die door Gods geest verlicht zijn heerlijkheid kennen, zullen hem boven alles lief hebben. De uitverkorenen van de Vader, voor wie hij zijn bloed gestort heeft, zijn van nature net zo blind, net zo ongevoelig als de anderen. Maar op de bestemde tijd worden hun ogen geopend om zichzelf en Jezus te kennen. Door het inzien van zijn beminnenswaardigheid en van zijn liefde wordt er een dankbare wederliefde in het hart ontstoken. Tot zijn naam en tot zijn gedachtenis is de begeerte van hun zielen. Het is hun vermaak om aan hem te denken en van hem te spreken. Het is hun zaligheid om met hem te zijn, zijn nabijheid te ervaren. Het is hun verlangen en hun ernstige poging om hem te behagen, zijn lof te vermelden, hun liefde tot hem te laten zien door zijn geboden te bewaren en alles te verzaken om hem te volgen. Zijn liefde dringt hen om voor hem te leven en te wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Matig, rechtvaardig en godzalig. Een gevoel van liefde tot hem zal hen de zonde doen haten en vlieden. Hen ernstig opwekken om hun beroep getrouw waar te nemen. Hun betrekkelijke plichten ijverig uit te oefenen. En hen met hartelijke liefde tot al hun medemens vervullen. Allen die tot Jezus volk behoren, ook degene van wie het geloof is als een mosterdzaad, hebben de beginselen van deze liefde. Hoe meer zij Jezus leren kennen en met hem omgaan, des te meer zal deze liefde toenemen. Het is er echter verre vandaan dat dezelfde ooit volkomen zou zijn in dit leven. De meest gevorderde christenen hebben reden om zich te schamen over de koelheid van hun liefde en de geringe uitwerkselen ervan. Veelal moeten zij erkennen Jezus slechts in die mate lief te hebben dat zij werkelijk bedroefd zijn omdat ze hem niet meer lief hebben. Pas na de dood zal hun liefde tot Jezus enigszins evenredig zijn aan hun verplichting. Dan wordt de vonk een vlam. Dan zijn ze enkel liefde en aanbidding. Ieder van Jezus' vrienden is ten hoogste verplicht om hem lief te hebben. Maar de dienaars van het evangelie hebben daartoe een dubbele verplichting. Zij zijn tot de verhevenste dingen uitgekozen en grotelijks boven anderen begunstigd. Een hartelijke liefde tot Jezus kan hen alleen bekwaam maken om hem op de rechte wijze aan te prijzen. En door alle moeilijkheden heen te streven. Grote ondersteuning hebben zij nodig. Velen zijn hun bezigheden en teleurstellingen. De liefde tot Jezus kan hen alleen troosten en telkens opnieuw aanmoedigen. Petrus was een vriend van Jezus, een dienaar van het evangelie. Ja, wat meer is, een bij uitstek geliefd en begunstigde vriend, een apostel des Heren. Hij was ten duurste verplicht om Jezus lief te hebben, om hem lief te hebben in een bijzondere mate. Daarom vraagt Jezus hem: hebt gij mij liever dan deze? Sommigen vatten deze vraag in die zin op, alsof Jezus tot Petrus zei: heb je mij liever dan deze netten of andere dingen die tot je aardse beroepen horen, zodat je alle aardse voordelen aan mijn dienst wilt opofferen? Veel belangrijker en nadrukkelijker zal deze vraag volgens onze gedachten zijn wanneer wij door deze de andere discipelen van Jezus verstaan die hierbij aanwezig waren. Jezus vraagt Petrus of hij hem meer lief had dan de andere discipelen. Allen die Jezus kennen, hebben hem lief. Maar de maat van deze liefde is in de een groter dan in de ander. Petrus wordt hier niet alleen over de oprechtheid, maar ook over de mate van zijn liefde ondervraagd. Jezus richtte zijn vraag op deze manier in, om Petrus op het diepst te verootmoedigen. Door hem te herinneren hoe hij eerder als het ware op zijn sterkere liefde boven de anderen geroemd had. Toen hij kort voor Jezus' laatste lijden zei, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Het zou dan zijn alsof Jezus zei, zou je nu nog durven beweren dat je mij meer lief hebt dan deze uw broederen mij lief hebben? Zoals je meende toen je dat zei, toen je zei dat je mij nooit zou verloochenen, hoewel zij het allen deden. Daarboven, Jezus schijnt Petrus op deze manier ondervraagd te hebben om hem zijn verplichting onder het oog te brengen. Om boven anderen Jezus ten hoogste lief te hebben. Omdat hij van zijn schandelijke verloochening vergeving verkregen had en weer in genade was aangenomen. Petrus had tot 3 keer toe, zelfs onder de eed en vervloeking, zijn meester verloochend. En niet één van de andere discipelen was zo diep gevallen. Veel was hem vergeven. En daarom moest hij ook veel lief hebben. Hij had het meest van allen gezondigd en daarom behoorde ook, nadat hij een volkomen vergeving verkregen had, zijn liefde boven die van de anderen groot en brandende te zijn. Voor het overige, Jezus wist heel goed dat Petrus hem lief had. Hij kende nauwkeurig de mate van zijn liefde. Hij stelt hem echter deze vraag voor tot zijn verootmoediging over zijn vorige hoogmoedigheid. Tot opwekking van zijn aandacht op de gesteldheid van zijn hart, opdat hij des te meer verzekerd werd van de genade aan hem bewezen en op zijn dure verplichting om Jezus boven anderen lief te hebben, maar ook opdat de andere discipelen uit deze onderhandeling de oprechtheid van Petrus' berouw en zijn volkomen herstelling in Jezus' vriendschap duidelijk zouden zien. Ook nu nog zal Jezus soms zijn vrienden over de oprechtheid en de mate van hun liefde tot hem ondervragen. Door zijn bestuur zullen soms overleggingen daarover in het godvruchtige hart oprijzen. Niemand moet daaruit besluiten dat hij nog geen liefde tot Jezus heeft. Petrus had Jezus grotelijks lief en werd echter over zijn liefde onderzocht door Jezus zelf. Laten wij voortdurend onszelf over de aard en de mate van onze liefde tot Jezus beproeven. Vooral als hij zich in zijn gunstige nabijheid aan onze zielen geopenbaard heeft. Hoe meer ons vergeven is, des te meer moeten wij hem lief hebben. Wij kunnen hem echter waarlijk lief hebben, hoewel anderen hem veel meer dan wij lief hebben. Zien wij in onze tweede gedachte het antwoord van Petrus. Petrus gaf op deze merkwaardige vraag met zijn gewone vurigheid tot antwoord, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Petrus noemt Jezus Heere, met welke titel hij dikwijls wordt aangesproken. Niemand droeg dezelfde met meer recht. Hij is de Heere der heerlijkheid, de Heere van hemel en aarde. Zijn vrienden erkennen hem voor hun Heere. En hoe vertrouwelijk zij ook met hem omgaan, zij zoeken nooit zijn verheven waardigheid te vergeten. Petrus antwoordt dan, ja, Heere. Het woordje ja moet niet van de volgende woorden worden losgemaakt. Petrus wilde niet alleen ja op de voorgestelde vraag antwoorden, maar met enige bepaling die vervat is in de volgende woorden, gij weet dat ik u lief heb. Alsof hij zei, Heere, u kent mijn hart, u weet dat ik u werkelijk lief heb. Hoewel ik mij geenszins durf te vermeten om te zeggen dat ik u meer lief heb dan mijn broederen. Petrus was door zijn droevige geval opmerkelijk in zelfkennis gevorderd. Hij was daardoor meer ootmoedig geworden. Hij durfde zich niet boven zijn broederen te verheffen. En ook niet te beweren dat zijn liefde sterker dan die van hun was. Verder verdient het onze opmerking dat Petrus, volgens de grondtekst, een ander woord gebruikt om zijn liefde uit te drukken dan Jezus, wanneer hij vroeg, hebt gij mij liever? Het woord dat Petrus gebruikt, geeft soms een geringe, een mindere liefde te kennen. Het is alsof hij zegt, u weet dat ik u lief heb, hoewel, helaas, niet met die vurige en steeds werkzame liefde waarmee het zou moeten. Een gepaste vrijmoedigheid en verzekering is niet strijdig met ware ootmoed. Petrus kende de onvolmaaktheid van zijn liefde. Hij durfde die niet groter dan die van zijn broederen te achten. Maar dit kon hij echter vrijmoedig zeggen. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij beriep zich niet op zijn berouw en op zijn tranen. Ook niet op zijn blijdschap bij Jezus' opstanding. Ook niet op zijn ijver die hij zo even aan de dag gelegd heeft. Waar hij zich in de zee wierp om Jezus eerder te ontmoeten. Het zou minder krachtig geweest zijn als hij die dingen aangevoerd had. Jezus kende zijn hart. En daarin kon hij zien dat hij daarin de hoogste plaats had. Petrus zei niet, ik weet dat ik u lief heb, anderen weten het. Maar gij, Heere, gij weet. U die de harten en de nieren beproeft. U weet wat er in mijn binnenste omgaat. U weet dat mijn hoogste verlangen zich tot u uitstrekt. En inderdaad, Petrus, hoe diep ook gevallen, was echter niet afgevallen. Welhaast had hij een hartelijk berouw over zijn zonde. Hij ondervond de vergevende genade van Jezus. En dit vermeerderde zijn liefde tot hem. Hij had ook door Jezus lijden, dood en opstanding, meer dan ooit tevoren van Jezus heerlijkheid leren kennen. En dat vermeerderde de geestelijke kennis. En deze vermeerderde geestelijke kennis versterkte zijn liefde. Versterkte ze in die mate en deed hem de liefde zo duidelijk opmerken, dat hij ondanks zijn zware val en een levendige kennis van zijn gebreken, zijn hart voor Jezus durfde open te leggen. En eenvoudig zich te beroepen op die wetenschap van zijn Here, waardoor hem alle dingen naakt en openbaar zijn. Hij heeft geen tijd nodig om zich te bedenken. Hij hoeft niet angstvallig raad te plegen met mensen of boeken. Ook niet hoeft hij zich aan vele kenmerken te toetsen. Maar uit de volheid van zijn hart aan Jezus toegewijd kan hij direct, zonder schroom, zonder hapering, naar waarheid zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Al de vrienden van Jezus hebben hem lief. Maar allen weten niet dat zij hem werkelijk lief hebben. Het ongeloof heeft bij velen die kracht dat ze weinig op Jezus durven te hopen. En ook daarom weinig die mate van liefde ondervinden die haar eigen toestand met zich brengt en niet toelaat dat de ziel twijfelt aan iets wat zij met volkomen zekerheid ervaart. In anderen is de liefde tot Jezus op die wijze met de liefde tot de wereld en de zonde gemengd. Dat zij menigmaal in droeve twijfel neerzitten of zij Jezus dan wel de wereld het meest lief hebben. Deze, hoezeer ook veilig door Jezus trouw, missen veel troost die zij zouden smaken. Veel gelegenheden om God te verheerlijken die zij zouden vinden. Wanneer zij meer rusteloos, onvermoeid om geestelijke verlichting aanhouden. En wanneer zij meer met een onverdeeld hart zich aan Jezus overgeven. Om geheel en al naar ziel en lichaam voor hem te leven. Gelukkig zijn zij die vrijmoedig met Petrus tot Jezus mogen zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Het is waar, ons hart is arglistig, bedrieglijk, dodelijk. Wie zal het kennen? Maar zij die door de Heilige Geest zijn verlicht, om op de rechte wijze Jezus en de werkzaamheden van hun ziel te kennen, die in Jezus gunstige nabijheid leven, of naar dezelfde ernstig begeerig zijn, die kunnen zonder enige vrees voor zelfbedrog met een heilige vrijmoedigheid zich op Jezus zelf beroepen. Als degene die de gesteldheid van hun harten kent. Gelukkig zij, die wanneer Jezus hen ondervraagt over hun liefde, geen toevlucht hoeven te nemen tot uitvoerige onderzoeking, angstvallige nasporingen, in welker harten de liefde tot Jezus zo werkzaam is, dat zij het niet nodig hebben om zich op een of andere lang geleden voorval te beroepen, of de een of andere voorgaande ervaring, maar dat ze met vrijmoedigheid mogen zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hoezeer deze ook van hun verregaande gebreken en onwaardigheid overtuigd zijn, zij weten dat zij Jezus beminnen. Over de liefde van anderen kunnen zij niet oordelen, maar dit weten zij. En dit weet Jezus, dat zij hem boven alles lief hebben. En dat het hun ernstige poging is deze liefde te laten zien, door zijn geboden te bewaren, en in goede werken en godzaligheid en met hun hele hart in hun plichten te wandelen. zien we tenslotte in onze derde gedachte de opdracht aan Petrus. Want op deze betuiging van Petrus zei Jezus tot hem, wijd mijn lammeren. Alsof hij zei, toon uw liefde tot mij door mijn lammeren te wijden. Mijn gemeente zal ten dele aan uw opzicht worden toebetrouwd. En u kunt mij geen aangenamere bewijzen van uw liefde geven dan door een tedere zorg te dragen voor de zwakste en de geringste van mijn kudde. De gemeente van Jezus wordt vaak een kudde genoemd. De gelovigen worden meerdere malen, onder andere in Johannes 10, vanwege hun zuiverheid, eenvoudigheid, zachtmoedigheid, zwakheid, onder het beeld van schapen voorgesteld. Lammeren zullen dan in tegenstelling van schapen zodanige van Jezus' gemeente te kennen geven die pas in Sion geboren zijn, of die vanwege hun omstandigheden zeer zwak en hulpeloos zijn. Waarom zij met een bijzonder geduld, wijsheid en teerheid moeten worden behandeld. Hier komt een verkleinend woord voor, alsof er stond de kleinsten van mijn lammeren. Waardoor Jezus tedere zorg, ook voor de zwakste van zijn kudde, krachtig wordt uitgedrukt. Jezus noemt de zijne lammeren. Immers, hij heeft voor hen zijn bloed vergoten. Zij zijn zijn eeuwig eigendom. Hij heeft ze bij aanvang overgebracht tot zijn kudde. Hij zal ze weiden, bewaren, verzorgen en tenslotte veilig overbrengen tot de kudde daarboven. Het woord weiden wordt gedurig in dezelfde betekenis als hoeden gebruikt. Soms worden deze woorden van elkaar onderscheiden of enigszins op een verschillende manier gebruikt, zoals hier schijnt te gebeuren. Weiden betekent hier voedsel verschaffen. Weid mijn lammeren, dat is draag een tedere zorg voor de minsten van mijn kudde en geef ze het nodige voedsel, opdat ze mogen groeien. Onderwijs en vermaan hen voortdurend in mijn naam, opdat zij in het geloof worden opgebouwd. Wees met teer medelijden over hen bewogen en met een tedere zorg werkzaam om, overeenkomstig hun zwakheid, hun het woord des levens toe te dienen, om hun moeilijkheden op te lossen, hun twijfels weg te nemen, hun hoop aan te moedigen en hun aandacht bij die waarheden te bepalen die het meest geschikt zijn om hen in kennis en in de genade van de grote herder te doen opwassen. Jezus alleen is de eigenlijke herder van zijn schapen en lammeren. Hij wil echter zijn dienstknechten als werktuigen gebruiken, ten goede van zijn kudde. En daarom worden hun de herderlijke verrichtingen toegeschreven. Jezus had Petrus zijn misdrijf volkomen vergeven. Hij kende de oprechtheid van zijn liefde. En tot bewijs daarvan heeft hij aan hem zijn lammeren bevolen. Om in het weiden van die lammeren zijn liefde tot Jezus te laten zien. Wat hij met des te meer teerhartigheid behoorde te doen. Naarmate hij levendiger zijn eigen zwakheid en de rijkdommen van Jezus ontferming had leren kennen. Leren wij hieruit dat Jezus zich vooral in onderhandeling met zijn vrienden inlaat om hen op te wekken tot hun plicht. En dat de leraars van het evangelie daarin vooral hun liefde tot Jezus moeten tonen om liefderijk en zorgvuldig acht te geven op de kudde hun toevertrouwd. En altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren. Allen die Jezus kennen, kunnen hem immers geen aangenamere blijk van hun liefde geven dan door ijverig de uitbreiding van zijn rijk, het welzijn van onsterfelijke zielen, naar hun vermogen te bevorderen. Voordat we verder lezen naar de toepassing, zullen we eerst zingen. Psalm 31. Het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, het 17e vers.
Thank you.
We hoorden het geen onnodige vraag aan christenen te zijn of zij Jezus liefhebben. Die mensen, zou men denken, die in zijn naam gedoopt zijn, die hem plechtig trouw en hulde hebben gezworen, zullen hem zeker liefhebben. Degene die dagelijks uit Gods woord kunnen vernemen wie Jezus is en aan wie hij voortdurend door de prediking van het evangelie in zijn heerlijkheid wordt voorgesteld en aangeprezen, zullen hem toch zeker ten hoogste liefhebben. Maar helaas, zo groot is het bederf van de menselijke natuur, dat hij, die de schoonste van de mensenkinderen is, die de rechtmatigste aanspraak heeft op ons hart, van wijne werkelijk gekend en werkelijk bemind wordt. Graag wil ik mij vleien dat u allen Jezus lief hebt. Graag wil ik mij in het strelende denkbeeld verheugen dat Jezus de hoogste plaats heeft in uw harten. Is daartoe enige grond, dit zou ik verheffen boven de hoogste van mijn blijdschap. Maar waarop zou ik deze hoop vestigen? Waar zou ik de blijken van een hartelijke liefde tot Jezus vinden? Moet ik niet veel eerder met Paulus zeggen, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Het is waar, u bent gedoopt, u draagt de naam van christenen, u bent lid of dooplid van de kerk, maar met dit alles kunt u grotere vijanden van Jezus zijn dan velen die openlijk zijn naam verloochenen. U leeft wellicht, in het openbaar althans, vrij netjes en eerlijk. U wordt geacht als nuttige leden van de maatschappij. Het is ons aangenaam om dat te mogen vernemen. Maar hieruit blijkt nog niet dat u Jezus lief hebt. U bent misschien zeer godsdienstig. U verzuimt niet zomaar een kerkdienst. U leest veel in Gods woord. U bidt dagelijks uw morgen- en avondgebeden. Uw ijver is prijzenswaardig. Maar ook hiermee zijn wij niet voldaan. De grote vraag blijft over of u Jezus hartelijk bemint. Wij moeten u plechtig afvragen, hebt u Jezus lief? Wij moeten u dringen om dit uzelf af te vragen, om al uw aandacht bij dit stuk te bepalen en acht te geven op de uitspraken van uw geweten. Wanneer wij iemand van onze medemensen hartelijk lief hebben, wat zijn dan de uitwerkingen en de gevolgen van deze liefde? Wij zullen voortdurend aan hem denken, zijn gezelschap zoeken, graag van hem spreken. Wij proberen hem te behagen, ons naar zijn neiging te schikken en zijn belang in alles te bevorderen. Wanneer u Jezus werkelijk lief hebt, zo zullen dergelijke uitwerkingen en gevolgen van deze liefde bij u plaats hebben. U zou aanhoudend denken aan zijn persoon en zijn wonderen. Uw gedachten zouden meer over hem dan over iets buiten hem werkzaam zijn. U zou zijn nabijheid in het eenzame zoeken, boven de gezelschappen van mensen. Het zou uw vermaak zijn om van hem te spreken en hem te horen. Het zou uw ernstige poging zijn om hem in alles te behagen. Uw eer en voorrecht om zijn vrienden lief te hebben, tegen zijn vijanden te strijden en alles op te offeren aan zijn dienst. Maar wat zal het geweten van de meesten van u hierop antwoorden? Inderdaad, een oppervlakkige beschouwing van uw heersende wandel en tijdverdrijf is genoeg om het godvruchtig gemoed met de welgegronde vrees te vervullen dat u niemand minder lief hebt dan Jezus. Iemand die wij werkelijk lief hebben is voortdurend in onze gedachten. Wij kunnen hem niet lang vergeten. Wij peinzen met vermaak aan hem. Maar zijn er niet velen onder ons die zelden of nooit aan Jezus denken? Of die er althans geen vermaak in vinden om aan hem te denken? Zijn er niet onder ons velen bij wie dagen, weken, maanden, jaren voorbij gaan, zonder dat zij ernstig aan Jezus denken en met blijdschap aan hem gedachtig zijn? Ik beroep mij op uw geweten. Als u Jezus werkelijk lief had, zou u hem dan zo kunnen vergeten? Immers nee. Hoe voortdurend gaan uw gedachten over degene onder de mensen welke u hartelijk lief hebt? En wie Jezus lief heeft, denkt veel aan hem. Verder, als wij iemand werkelijk lief hebben, Zo zijn wij graag bij hem. We zoeken zijn gezelschap en het valt ons moeilijk als wij van hem gescheiden moeten zijn. Maar zijn er niet velen onder u die het veel aangenamer is in gezelschap van mensen te zijn dan in het eenzame Jezus nabijheid te zoeken? Die geen begeerte hebben om in een nauwe gemeenschap met Jezus te leven en die met geen hartelijke droefheid baart van Jezus gescheiden te zijn? Een duidelijk bewijs dat u Jezus niet lief hebt. Hebt u hem werkelijk lief, dan zult u in het eenzame zijn nabijheid zoeken. U zult liever met hem dan met de mensen omgaan. De gemeenschap met hem zal u dan veel aangenamer zijn dan de uitgelezenste gezelschappen van mensen. U bent graag bij uw vrienden, u spreekt graag met hen. Jezus is dan gewis uw vriend niet, want u zoekt en begeert hem niet. Verder, als wij iemand werkelijk lief hebben, zo is het ons aangenaam om van hem te spreken. Zijn welverdiende lof te melden. Wij verblijden ons van hem te horen spreken en zijn loffelijke eigenschappen en verrichtingen te vernemen. Maar laat uw geweten rechter zijn. Worden er niet zeer velen onder ons gevonden die van alles spreken, behalve van Jezus? Die zelden of nooit lust hebben om Jezus aan te prijzen en zijn roem te vermelden? Die het aangenaam is om over aardse dingen te spreken, maar onaangenaam om een samenspraak over Jezus te houden? Die met vermaak horen als er tijdelijke zaken worden besproken, omdat het hen verveelt als zij in de kerk of elders van Jezus horen spreken? Die als er geld te winnen is, als er een vrolijk gezelschap moet worden bijgewoond, geen weer of wind ontzien en zich door geen hindernissen laten afschrikken, terwijl alle omstandigheden zeer gunstig moeten zijn wanneer zij kunnen besluiten om hier te komen horen hetgeen hun van Jezus gezegd wordt. Hebt u Jezus werkelijk lief? Het zal uw blijdschap zijn om van hem te horen en te spreken. U veroordeelt dan uzelf. Als wij iemand hartelijk lief hebben, dan valt het ons niet moeilijk om ons naar zijn neiging te schikken. We zoeken hem te behagen. We laten na alles wat hem zou kunnen bedroeven. Maar groot is het aantal van degenen onder ons die er zo ver vandaan zijn om ieder ogenblik te proberen Jezus te behagen en al zijn geboden te bewaren en dat zij eerder zelden daaraan denken. Ze leven naar hun eigen lust en naar de gewoonte van anderen. Komt het met hun belang en vermaak overeen om te zondigen, om iemand te misleiden, om te liegen, om Gods dag te misbruiken? Zij doen het zonder schroom. Die mijn geboden bewaart, zegt Jezus, die is het die mij lief heeft. Maar u hebt zeker Jezus niet lief, die niet zoekt om hem in alles te behagen, om alle zonden vaarwel te zeggen en geheel voor hem te leven. Ten slotte, als wij iemand werkelijk lief hebben, zo zoeken wij zijn belang te bevorderen. Zijn vijanden zijn onze vijanden, zijn vrienden onze vrienden. Maar de meesten van onder ons stellen geen belang in de eer van Jezus en de voorspoed van zijn rijk. Jezus' vijanden zijn hun even zo waard als Jezus' vrienden. Ja, velen verachten de vrienden van Jezus openlijk en nemen het zeer kwalijk dat iemand werkelijk Jezus lief heeft en hem meer zoekt te behagen dan de mensen. Moet er geld besteed of moeite gedaan worden voor aardse dingen? Dat doet men graag. Maar moet er iets gedaan worden voor het rijk van Jezus? Dan zijn er grote onderzoekingen van het hart. En velen zeggen, houd mij voor verontschuldigd. Hoe ongelukkig is uw toestand. Die Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Dan zijn er nog anderen onder ons die door een uiterlijke schijn zichzelf en misschien anderen bedriegen. Sommigen hebben een godsdienstige opvoeding gehad. Of zijn naderhand in nauw contact met Gods volk gekomen. Uit gewoonte, uit achting voor anderen of uit enige vrees van het geweten en enige natuurlijke begeerte tot zaligheid leven zij uiterlijk matig, eerlijk en godsdienstig. Ze laten zich graag daar vinden waarvan Jezus wordt gesproken. Zij schijnen met vermaak van hem te spreken en een ernstige zorg te hebben om hem te behagen. Ze zijn de grove besmettingen van de wereld ontvlucht en ze betuigen hun achting voor de leer en de dienst van Jezus. Ze zijn rechtzinnig in hun belijdenis en ze voegen zich bij degene die Jezus lief hebben. Maar mijn vrienden, laat u door geen schijn bedriegen. Wat was de oorsprong van uw zogenaamde liefde tot Jezus? Hebt u ooit door geestelijke verlichting uzelf als geheel schuldig, onrein, dood en doemwaardige zondaren leren kennen? Zag u ooit uw natuurlijke vijandschap tegen Jezus en zijn dienst? Beschouwde u ooit uzelf als geheel verantwoordelijk, niet te verontschuldigen, als in zonde geboren en met hart en daden totaal vervreemd van Gods heilig beeld? Heeft u een levend besef van uw nood en het gevaar waarin u verkeert? Heeft dat u Jezus dierbaar gemaakt? Werd zijn noodzakelijkheid, algenoegzaamheid, heerlijkheid op die wijze aan uw ziel geopenbaard, dat u al het eigene verzaakt en alleen op zijn gerechtigheid hebt leren pleiten? Dat u de dienst van de zonde met uw ganse hart verlaat en geheel en al aan zijn dienst hebt toegewijd? U beleidt Jezus uiterlijk en u bent in het openbaar godsdienstig. Maar hoe is het in het verborgene met u gesteld? Het is de vraag niet of u hem in uw binnenkamer enige dankzegging en gebeden voorstelt, maar of u werkelijk uw ernstige bekommering, uw hartelijke lust is om in het eenzame een geestelijke gemeenschap met Jezus te oefenen. Of u zijn geestelijke nabijheid ten hoogste waardeert en met niets anders kunt voldaan zijn. Wanneer u dit niet verstaat, nog begeert, dan hebt u Jezus niet werkelijk lief. En wat is het doel van uw liefde? Is het om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden, om heilig te zijn, gelijk hij heilig is? Zo niet, dan hebt u nooit de heerlijkheid van Jezus gekend, nog het doel van zijn verlossende liefde. En hoe kunt u hem dan lief hebben? Anderen schijnen zodanige diepe indrukken te hebben van hun gevaar, zulke ernstige aandoeningen over hun behoud en zulke vurige begeerten naar Jezus om door hem verlost te worden, dat het inderdaad schijnt dat zij Jezus lief hebben. En in een zeker opzicht mogen wij zeggen, zij hebben Jezus lief. Niet om zijn zelfs wil. Niet uit liefde tot een heilige gemeenschap met hem. Maar om door hem zalig te worden. U hebt een levend inzicht in het verschrikkelijke van de verdoemenis. En u begeert boven alles de hel te ontvluchten. U stelt u levendig voor de zaligheid van de hemel en de heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem. En door uw aardse begrippen daarvan worden uw hartstochten bewogen. Vurig begeert u aan die zaligheid deel te hebben. En omdat u Jezus als het enige middel aanmerkt om tot dat geluk te komen, zo hebt u hem lief. En u zoekt ernstig deel aan hem te krijgen, maar helaas. Laat de vorst der duisternis u niet bedriegen. U kent de ware zaligheid niet en het is tevergeefs dat u Jezus zoekt om u te brengen tot uw ingebeelde zaligheid die Jezus werkelijk lief heeft, eindigt in hem en vindt zijn zaligheid in Christus zelf, in een heilige gemeenschap met hem. Maar u zoekt door Christus een zaligheid die buiten hem is. Eén ding ontbreekt u. Zodanig een geestelijke ontdekking als genoegzaam is om u de snoodheid van de zonde en de heerlijkheid van Jezus te doen inzien. Zodat u niet alleen zalig begeert te zijn door hem, maar ook zalig in hem. Zodat u Jezus niet alleen als de oorzaak van de zaligheid ziet, maar ook als de zaligheid zelf. Buiten wie u niemand hebt in de hemel en buiten wie u niets lust op de aarde. Nog anderen hebben wellicht Jezus lief omdat ze zich, hoewel zonder grond, inbeelden dat Jezus hen lief heeft. Deze inbeelding, misschien wel onderbouwd door teksten uit de Bijbel, is krachtig op het gemoed gedrukt. Want de Satan kan zich veranderen in een engel des lichts. En deze inbeelding, zeg ik, dat Jezus hen lief heeft en hen zalig zal maken, dat brengt hun hartstochten in beweging. Zij ondervinden sterke aandoeningen van liefde, blijdschap en verrukking. Maar helaas, uw aandoening steunt niet op een geestelijke kennis van uzelf en op een geestelijke ontdekking van Jezus in zijn heerlijkheid aan uw ziel. U bent nooit door het geloof met Jezus verenigd. Vreemdelingen van de wedergeboorte, zonder welke niemand Gods koninkrijk kan zien. Onderzoek dan, bid ik u, de grond van uw vertrouwen. Waaruit weet u dat u deel aan Jezus hebt? Misschien uit enige onmiddellijke openbaringen en indrukken van vele plaatsen van de Heilige Schrift. Misschien uit enige lichamelijke verrukkingen en vertroostingen. Misschien uit dromen of gezichten. Maar ach, Bouw niet op een zandgrond. Dit alles kan u bedriegen. En wanneer u uzelf niet kent in de diepte van uw ellende, wanneer u geen geestelijk gezicht van de heerlijkheid van Jezus ontvangen hebt, wanneer u niet als arme en hulpeloze tot hem gekomen bent, om alleen in zijn bloed een schuilplaats te vinden, om alleen op zijn gerechtigheid te pleiten, wanneer u geen nieuwe schepselen geworden bent en u hartelijk overgeeft, zonder enige uitzondering aan zijn dienst, zo bedriegt u uzelf zeker. Mocht u nu nog deze liefde zoeken, u kent uzelf niet, u kent Jezus niet, anders zou u hem zeker lief hebben. Als wij onszelf recht kennen, dan wordt hij ons dierbaar. Als wij hem leren kennen, dan zullen wij alles wat aan hem is zeer begeerlijk vinden. Inderdaad, Jezus is uw liefde waardig. Wend u tot hem om verlichte ogen des verstands, opdat u uzelf en hem mag kennen tot uw eeuwig heil. Kinderen Gods, wat een zalig voorrecht hebt u genoten. Jezus heeft u door zijn geest verlichte ogen van het verstand geschonken. U hebt uzelf, u hebt Jezus leren kennen in zijn noodzakelijkheid, dierbaarheid en heerlijkheid. Hij heeft de hoogste plaats in uw hart. Al wat aan hem is, vindt u gans begeerlijk. Al gaf iemand u al het goed van zijn huis voor de liefde van en tot Jezus, u zou het zeker verachten. O, dank God voor deze ontdekking van het hoogste goed. Wat onderscheidt u boven zoveel duizenden op wiens aangezicht de deksel van verblinding tot op heden toe ligt? Alleen vrijmachtige genade. Geef dan God de eer zijns naams. Durft u nog niet met Petrus te zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb? Het blijkt echter duidelijk genoeg uit uw werkzaamheden. U denkt steeds aan hem. U spreekt graag van hem. Het is uw hartelijke begeerte met hem verenigd te worden. U zoekt hem te behagen en voor hem te leven. Wat is dit anders dan hem lief te hebben? Zoek maar hem meer te leren kennen in zijn heerlijkheid en u zult meer vrijmoedigheid ontvangen om te geloven en te vertrouwen op hem die uw ziel waarlijk lief heeft. Kunt u ter verheerlijking van uw verlosser blijmoedig zeggen, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Word niet hoogmoedig op dit geluk dat u boven uw medegelovigen geniet, want dan zou u gevaar lopen dat Jezus zijn liefde blijken voor u verborgen. En hoe zou dan uw blijdschap in treurigheid veranderen? Maar erkent uw meerdere verplichting tot dankbare onderhouding van zijn geboden. Zoek voor te gaan van deugd tot deugd, van kracht tot kracht. Het bevel aan Petrus gegeven gaat ook u aan, wijd mijn lammeren. U moet elkaar opbeuren in het geloof en de liefde van uw Heere, opdat ook hun blijdschap vervuld wordt. Ten slotte, Jezus is de volmaakte liefde. Die hij eens lief heeft, bemint hij ten einde toe. Dat is zaligheid voor u. Hij zal zijn liefhebbers doen beërven dat bestendig is en al hun schatkamers vervullen. Aan deze zijde van het graf, zoveel als u nuttig is en met uw betrekking overeenkomt. En bij de dood, in de heerlijkheid, zult u hem volmaakt lief hebben. Amen. Voorgelezen preek is van oudvader H.R. van Lier. Zingen wij tot slot op Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt, Psalm 73, het 12e vers. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.